Als u op wilt zoeken, Hebreeën hoofdstuk 11. Vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Hebreeën 11. Vorige keer hebben we gezien, door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen. En we hebben toen gesproken over het verborgen. Mozes is verborgen. Normaal doe je dat niet als ouders. Ben je blij met je kind, maar dit moest verborgen worden. En vorige week hebben we daarover gesproken en zijn we naar Exodus 1 gegaan. En misschien kunnen we nu Exodus 2 een stuk lezen om te kijken wat dan precies gebeurd is daar. Exodus 2 vers 1 tot 10. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw en deze werd zwanger en baarde een zoon. Nou, dat is ook bijzonder. Vorige week hebben we gezegd dat het heel bijzonder is dat Levi, de stam Levi, omdat hij een hele negatieve gevoel opwekte eigenlijk, een negatieve reputatie had om wat ze gedaan hadden. Maar God kiest Levi, niet de stam van Jozef, of Juda, maar Levi. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg ze hem 3 maanden lang. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in een riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden. En intussen wandelde haar dienerlessen langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij het kind en zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg en zeide, het is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen, om het kind voor u te zorgen, te zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van Farao zeide tot deze, neem dit kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik u het toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht ze het naar de dochter van Farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen en ze noemde hem Mozes. Want, zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken. Ja, dus de Hebreeën schrijver, die is onder de indruk van dit gedeelte uit het Oude Testament. En ziet dat die ouders door geloof hebben gehandeld. Nu waren er veel kinderen die dan in de Nijl werden geworpen. En die ouders zullen ook geroepen hebben tot God. Deze worden eruit genomen. Omdat hier een groot plan van God achter zit. En dat is heel bijzonder. Nou, merk op dat in dit gedeelte wat ik net voorgelezen heb, eigenlijk geen enkele naam voorkomt. Behalve de naam Mozes. Want daar gaat het om. Dat is typisch van de Bijbel. Die geeft aan, ook in zulke dingen, waar het om gaat. Het gaat om Mozes. En het gaat niet om de anderen. We kennen al die andere namen, behalve de prinses. Die kennen we niet, weten we wel uit de geschiedenis wie het zou moeten zijn. Maar al die andere namen kennen we. In de Bijbel verder kan je lezen dat de vader van Mozes Amram heet. En de moeder Jochebed, dat zijn oudste broer Aaron is. En zijn zus, die net boven hem is, Mirjam. En er zijn dus gezinnetje met 3 kinderen, zoals onze gezinnen zijn. Maar er was dan die enorme druk van de maatschappij. En zij stonden in geloof. en zeiden, dit gaat niet gebeuren, onze zoon zal niet sterven. En ze gingen het dus verbergen. Nou, merk ook op dat in dit gedeelte de naam Mozes niet gegeven wordt door de ouders, maar dat de naam gegeven wordt door de prinses. En er is natuurlijk veel speculatie geweest door de tijd heen hoe Mozes echt geheten zou hebben. Want die ouders hebben hem natuurlijk ongetwijfeld een naam gegeven. Maar we weten het niet, is ons niet geopenbaard. Mozes is geopenbaard en dat betekent, zoals hier staat, ik heb hem uit het water getrokken. Of eigenlijk zou het ook actief vertaald kunnen worden, hij die door het water gaat. Of hij die mensen door het water trekt. En dan kan het een profetische naam zijn, die toch alles te maken heeft met wat Mozes zou gaan doen na zijn 80ste. En dat is heel bijzonder, dat die naam zo bekend is geworden door die Egyptische vrouw. Maar Mozes betekent eigenlijk in Egypte eigenlijk zoon ook. Het Toetmozes, een van de beroemdste farao's. Toetmozes betekent eigenlijk de zoon van de god Tot. En dus betekent Mozes eigenlijk gewoon zoon. Maar zij geven haar de naam of de betekenis aan, ik heb hem uit het water getrokken. Nou, de Hebreeuwse schrijver noemt ons drie belangrijke dingen die met dat geloof te maken heeft. En ik wil ze even noemen. Het eerste, waarom hebben zij die jongen verborgen gehouden? En daar staat er dan, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. Nou, dan gaan we er even wat gedachten over zeggen. En het tweede is, hoe hebben ze dat gedaan? En ze hebben dat verborgen gehouden 3 maanden. Pas op, zie dat de Hebreeën schrijver niet spreekt over het biezenkistje. Niet spreekt over het in het Nijl leggen. Maar de Hebreeën schrijver heeft het enkel over de 3 maanden. Het geloof wat hier genoemd wordt, heeft dus 3 maanden geduurd. Daarna is dat veranderd. Het geloof is niet opgehouden, maar hij spreekt hier over de eerste 3 maanden. En dan het derde wat de Hebreeën schrijver zegt, en ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Dat is, uit welk motief hebben ze dat gedaan? Of met welke geest hebben ze dat gedaan? En dat is natuurlijk indrukwekkend. Ze hebben de overheid niet gevreesd. Ze hebben de wetten van de koning overtreden. En dat is natuurlijk, dat roept erg veel vragen op. Mogen we dat doen? En wanneer mogen we dat dan doen? Nou, wie weet komen we vandaag om alles nog te behandelen, maar het wordt al laat. Dus laat ons eerst kijken naar dat eerste. Het kind was schoon. Nu, er wordt 3 keer in de Bijbel genoemd. Dus hier in de Hebreeënbrief en in Exodus, dat de moeder zag dat het kind schoon was. Maar Stefanus doet er iets anders mee. Stefanus in het boek Handelingen, hoofdstuk 7, die zegt het zo. Te dien dagen werd Mozes geboren en hij was schoon voor God. Dus dat is iets indrukwekkends. Stefanus, die heel veel inzicht had door de Heilige Geest, openbaart dus iets wat daarachter zit. En toont eigenlijk hier dat Jochabed profetisch geleid werd om dit kind te bewaren. En zij zagen, er gaat iets bijzonders gebeuren met het kind. Zij zagen, dit is een kind dat God apart zet. Dat is een kind dat God gaat gebruiken. En dat was natuurlijk ouders die erg dicht bij God leefden. En God kon hun ook dit openbaren. En kon ook aan hen geven dat ze door een diep lijden zouden gaan. En hebben ze hun geloof moeten beoefenen om staande te blijven en niet mee te doen met alle ontwikkelingen in de maatschappij. En ze hebben God gevreesd boven dat wat de farao heeft gezegd. Schoon voor God. Eigenlijk staat het in Exodus anders. Er staat eigenlijk dat toen het kind geboren werd, zij zag dat het goed was. Dat staat er. En dat geeft ons heel veel inzicht wat zij bedoelt. Zij gaat terug naar het boek Genesis, Genesis 1, de schepping. En zij ziet dat als God daar iets schiep, elke dag staat er dan dat hij zag dat het goed was. En Jochebed zag dus dat God Mozes had geschapen voor iets heel bijzonders. En zij zag dat het goed was. En zij geloofde in Gods kracht. Nou, wat doet zij dan? Zij gaat dan ook een biezenkistje maken. En dat is niet zomaar. In de Bijbel komt twee keer voor het woord ark. De ark van Noach en de ark waar Mozes in gelegd is. Verder komt dat woord nooit voor in de Bijbel. Op deze twee momenten pas. En Jochebed, die zag dat het goed was, omdat ze God de schepper aan het werk zag. En ze zag hoe dat de wereld was ontwikkeld. Ze zag hoe Egypte ontwikkelde. Ze wist naar welke catastrofe het zou gaan. En zij zag dat Noach een ark bouwde voor zijn gezin. En ze bouwt een ark voor haar zoon. Mooi, hè? Ja. Als je zo in de Bijbel mag leven. Als je zo je gedachten helemaal rond de Bijbel mag zijn. Ik was deze week met een groep jongeren bij Henk Binnendijk, zo'n dag. En dan verbaas je over hoe die man een en al Bijbel is, weet je. Dan zit ik daarbij als leerling en dan denk ik te kijken, wauw. Wat kent hij toch allemaal? En dat is een man die, ja, met Gods woord leeft. Die zijn gedachten zijn Gods gedachten. En die zijn gedachten zijn naar Gods hart. En dat betekent dat je in opstand of in weerstand kan komen met de maatschappij. Zoals ook hier in Exodus. Maar deze Amram en Jochebed bouwden een prachtig kistje en legden daar Mozes in. En toen de tijd, ja, nog geen naam, ze hadden hem ongetwijfeld een naam gegeven en die hebben ze dan in de Nijl gelegd. Op de plaats waar de prinses kwam baden. Want ze hebben dat natuurlijk wel berekend. Daar kom ik straks nog op terug. Zo dus, het was schoon voor God. En deze vrouw, deze moeder, leefde met God en zei, God is groter dan welke farao ook. Ja. En zo heb zij Gods woord letterlijk proberen uit te leven. Doe je dat ook in je huis? Zijn er van die dingen dat je, als je het moeilijk hebt, je echt een plekje hebt in je huis waar je God zoekt en vertrouwt op God, dat het goed gaat komen? Of word je boos, neem je het heft in eigen handen? En word je kriebelig en ga je relaties kapot. Je relatie met je man, je relatie met je vrouw, je relatie met je kinderen, omdat ze anders zijn dan jij wil. Of ga je op God vertrouwen? Maandag over een week gaan we hier opnames maken over opvoeden. Ik hoop dat je gaat komen, dat de kerk vol mag zitten. Straks gaan we alles nog bekijken hoe we het moeten doen. En dan zullen we hier een heel groot nest hebben staan met eieren erin. En we gaan dat helemaal uitleggen, hoe belangrijk dat het is dat je in je gezin God gaat dienen. En daardoor Gods heerlijkheid overdraagt aan je kinderen. Wat is dat een zegen. En deze Amram en Jochebed hebben dat gedaan. Je moet je niet veel fantasie hebben om ja, te denken, om te begrijpen in welke nood ze hebben gezeten. Hoe dat ze nachten wakker hebben gelegen daarvan. Maar dat hoort bij opvoeden. En dat is iets wat vaak ontbreekt, maar nachten wakker liggen is goed. Om God aan te roepen, om genade. Dus het eerste is het kind was schoon. En het tweede, wat in de Hebreeënbrief staat, dat is dat zij het kind 3 maanden hebben verborgen. En zo staat het er. 3 maanden hebben zij het verborgen gehouden, omdat zij zagen dat het een schoon kind was en hebben het bevel van de koning niet gevreesd. 3 maanden. Dus toen de kind geboren was, toen had je geen scans, toen zagen ze, oh, een zoon. En ze hadden het natuurlijk al voorbereid met Mirjam en Aaron en gezegd, we weten niet wat voor kind dat we krijgen, maar als het een zoon is, dan moet je je mond houden. En ze hebben natuurlijk ook tijdens de verwachting hebben ze waarschijnlijk zich helemaal verborgen gehouden dat niemand geweten heeft. En ik moet ook denken aan het gewone leven van man en vrouw, het seksuele leven. Tegenwoordig kunnen we dat allemaal prachtig plannen. En onze maatschappij heeft het zo voor elkaar dat wanneer het uit de hand loopt, goh, dan hebben we altijd nog abortus. En verschrikkelijke situaties waarin we gekomen zijn. Als je dit op dit moment artikel in KNAK leest daarover, dan sta je hart stil. Want alle grenzen moeten los. Elke tijd van wanneer tot wanneer abortus kan, dat lukt niet. Dat moet langer kunnen. Dat moet kunnen tot een kind geboren wordt. En trouwens, er zijn al heel veel kinderen die geboren worden. En waar een bordje boven staat, niet eten geven, die gewoon moeten sterven. Zover is onze wereld gekomen. En staan we in geloof, zoals deze ouders. 3 maanden hebben ze het verborgen gehouden. En daarna houdt hun geloof op, althans volgens de Hebreeënbrief, want er staat er 3 maanden. Wat is er dan toch gebeurd na die 3 maanden? Zijn ze toen ongelovig geworden? Nee, dit geeft een geweldig inzicht in wat geloven is. Geloven is niet je verstand op nul zetten en niet nadenken. Geloven is de dingen inschatten. Geloven is creatief. Geloven is samen met God die dingen bespreken, de volgende stappen bekijken. En ze ontdekten, we kunnen dat niet volhouden na 3 maanden. We moeten iets doen. En ze hebben biddend dat plan ontwikkeld om een biezenkistje te maken. Ik vind dat fantastisch van geloof. Geloof betekent niet dat je in je huisje zit en met een boekje en dat je nergens aandacht voor hebt. Geloven betekent midden in de maatschappij staan, op je werk staan, goed doen en prachtige producten afleveren. Geloof betekent dat je helemaal betrokken bent en dat je nadenkt. En dat je samen met God denkt, maar heilig denken. Binnen de grenzen van God. Dit kind is heilig. Wij mogen dit kind niet laten sterven. Wij moeten ons leven offeren. Wij moeten onze tijd geven. Wij moeten onze krachten geven. Wij moeten ons geld geven. Want dit is kostbaar, dit leven. Het is een leven dat door God geschonken is. Dat Hij gemaakt heeft. En zo hebben zij geloof geoefend. En hebben ze nagedacht. En hebben ze gehandeld. En ze hebben samen met God plannen uitgewerkt. Dat is geloven. Geloven betekent niet dat je wereldvreemd wordt. Geloven betekent niet dat je niet in de maatschappij kan zijn. Maar geloven betekent dat je uitgangspunten zijn dat God de schepper is. Dat God regeert. En dat de God van Abraham, Isaac en Jacob alle regels heeft gemaakt. En dat in die regels wandelen een enorme zegen is. Dat betekent geloven. Geloven betekent niet, het zal wel passief zitten in je stoel en het zal wel in orde komen. Geloven maakt je geweldig actief. Geweldig moedig. Geweldig krachtig. Dat is geloven. Ja. Dus als je lui bent, hoor niet bij geloof. Als je angstig bent, hoor niet bij geloof. Want de derde staat, ze hebben Farao niet gevreesd. Ja, ik weet dat angst is iets heel moeilijks. Ik heb jaren geweldige angst gekend. Van binnen wist niemand. Ik heb nog veel angst, wel. Niet echte angst, maar in sommige momenten heb ik angst. En dat moet ik dan... Ja, opzij, dan moet ik weggaan of zo. Of ik moet me tot de orde roepen. Maar ik ben blij dat ik van mijn angst af ben. En dat ik mag geloven dat de Heere God voor mij zorgt. Zij hebben, zoals hier zo prachtig staat, het bevel van de koning niet gevreesd. Ja, wat vrezen wij? Hier staat het bevel van de koning. Maar natuurlijk is dat niet wat er bedoeld wordt. Een bevel van de koning vrezen. Zijn we dan bevreesd dat hij voor de microfoon gaat staan en iets zegt? Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de gevolgen van dat bevel. Het gaat om de inhoud van dat bevel. Het gaat om dat apparaat dat dat bevel uiteenzet. Dat dat bevel gehoorzaamt. Hier waren dat natuurlijk het volk. Het volk, de buren. Die het kind zouden aangeven als ze wisten dat er een zoon geboren was bij Amram en Jochebed. Het waren de soldaten die het kwamen halen. Het was het politieapparaat. Je vreest geen woorden, maar je vreest woorden omdat er een macht achter zit. Ze vreesden de macht van Egypte niet. Omdat ze geloofden dat de macht van de God van Abraham, Isaac en Jacob groter was. En dat betekent voor hen ongelooflijke offer. Betekent dat ze een bizekissie gaan maken. Dat ze daar dus iets gaan doen wat ze nooit gedaan zouden hebben. Omdat dat zij reageren op wat er gaande is in de maatschappij. En dat betekent dus ze zijn creatief, ze veranderen, ze willen niet alles bij het oude houden. Ze zijn bezig met hoe moeten wij dat nu doen. Ze anticiperen ook in geloof en gebed en zeggen dit moeten we doen, we moeten voorkomen. Moeten voorkomen. Toen ik op mijn 27ste prediker werd, heb ik veel gebeden. Ik kwam toen uit een periode van enorme angst. En toen heeft God aan mij gevraagd nooit geen televisie in huis te nemen. En ik heb dat ook nooit gedaan. Niemand in ons huis had er moeilijkheden mee, denk ik. Of, mijn dochter zit eronder, dus ik hoop dat ze niet reageert. De enige die er moeilijkheden had, was ik. Ik wilde eigenlijk wel een televisie. Maar ik wist dat het mijn leven kapot zou maken. Ik wist dat het mijn leven liederlijk zou maken. Want ik ben daar enorm gevoelig voor. Ik wist dat mijn leven daardoor tijd zou verkwisten. Ik wist dat ik dan niet in de schriften meer zou lezen. Ik wist dat ik afgeleid zou worden. Nu is het computertijdwerk. Ik heb wel een computer. Ik heb ook internet. Goh, ik hou nog wel van voetbal. Niet dat ik zo aan een ploeg gebonden ben. Maar ik heb daar toch moeite mee. Om, als ik weet dat Barcelona speelt of zo, of Real Madrid. Om eens te kijken. En dat doe ik vaak. Soms denk ik, ha, ik moet dat minderen. Aan de andere kant denk ik, Heere God, ik mag toch ook wel eens wat? Rare strijd. Een rare strijd. Ja. Maar kinderlijk. Kinderachtig. Ik ben 64 jaar. Nog niet geleerd. Maar dan lig ik in bed. En dan zeg ik, Heere God, ik wil zo graag dat mijn leven vol is van u. Van die heerlijke gedachten. Ik lig vaak wakker. Ik vind dat heerlijk, 's nachts wakker te liggen. Ik heb de afgelopen week lag ik gewoon 3 uur wakker. Ik heb mijn preek van vanmorgen gepreekt. In mijn bed, onder de dekens, heerlijk. Ik heb mijn toespraak gehouden, die van de eerste videoopname. Ik heb nieuwe dingen ontdekt daar. Dat moet ik doen, dat moet ik doen. En dat was fijn eigenlijk. Dus ik heb gebeden, laat mij meer wakker liggen. Want dat is goed. Maar één ding ben ik enorm bang voor. Dat mijn hart vol is van al die andere dingen. En dat ik dit niet, dat ik dit ga missen. Dat ik ga missen om die heerlijke gedachten te hebben. Vol van hem. Zij hebben de overheid niet gevreesd. Omdat ze in het koninkrijk van God leefden. En omdat ze wisten dat Abraham een profetische opdracht had gekregen. Om uit het land te gaan. En dat hij gezegd had, God gaat 400 jaar het volk van Israël, zijn nageslacht in Egypte brengen. En dan komt het terug. En ze hebben het misschien berekend. Over 80 jaar. En dit kind is het. Over 80 jaar. Gaat God het. Ja, ik weet het niet. Misschien. Maar ze zijn ermee bezig geweest. Ze hadden visie voor God. En ze leefden voor God. Ze gingen ervoor. Dat was het enige waarvoor ze gingen. En niet hun andere dingen, niet carrière. Ze hadden niet meegedaan met al die indoctrinatie. dat de Joden toch maar een vreemd, gevaarlijk volk is. En die angst die bij het volk ligt. We moeten ze onder de knoet krijgen, anders gaan ze ons overheersen. Ik heb het u uitgelegd, opnieuw zitten we in dezelfde situatie. Het is niet waar. Het is allemaal angst uit de hel. En wij zijn gered. En we zijn vernieuwd. En we zijn dankbaar dat het geloof ons hebt doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop. Maar daar mag het niet bij blijven. Als je geloof hebt wat je ziel behoudt, dan is dat een vreugde. Maar God wil dat je geloof hebt om bergen te verzetten. God wil hebben dat je het verschil maakt. God wil hebben dat je bereid bent te lijden voor de zegen die je innerlijk hebt gekregen. God wil dat je voor de maatschappij iets doet wat anderen niet doen, omdat jij gelooft dat de maatschappij verkeerd gaat. Dat ze God buitensluit. God wil dat je je taak opneemt. Deze mensen hebben bevel van de farao niet gevreesd. Maar ze waren niet zo naïef dat ze dachten, wel, God zal wel, want dat hadden ze ook gelezen bij Lot. God zal wel, als er soldaten komen, hen met blindheid slaan, zodat ze ons kind niet zien. Nee, want dat had God niet geopenbaard. Zij waren creatief, zij dachten mee met God en ze maakten een biezenkistje en ze legden hem in de Nijl, waar die normaal gesproken in gegooid zou moeten worden. In het bruisende water. In het oordeel eigenlijk legden ze hem. En ze wisten dat de ark, de Christus, want dat is eigenlijk het teken van de ark. Ze waren veilig, hij was veilig en gij zijt veilig in Christus. Gij zijt in die ark en het oordeel is buiten, maar in die ark, daar mag je zijn. En nu vraagt God dat je op je werk, waar je ook bent, in geloof gaat staan. Geloof dat bergen verzet. Geloof dat mensen tot bekering brengt. Ik hoorde net van Christus is weg nu, dat Lief, de man van, of de vrouw van Alois, haar tot geloof heeft gebracht. Ja, is zo. Ik weet nog dat ik bij Fokker werkte en dat ik op de avondschool zat en de man naast me op de avondschool, die is tot geloof gekomen en is nog een van mijn bijzondere vrienden in Nederland. Omdat je kan het verschil maken waar je bent en je moet dat. God vraagt van je dat je niet vreest. Zij vreesde dus niet het bevel, zij bevreesde de buren, zij vreesden voor hun eigen status misschien, voor hun eigen eer misschien. Ik weet het niet, maar het waren natuurlijk ouders, dus het gaat om een kind. Dus zij vreesden voor het kind, maar ze hebben het allemaal in de waagschaal gezet. Vertrouwende op God. Ze zijn niet naïef geweest. Ze hebben niet gedacht, God zal wel ingrijpen, God zal het wel doen. Ze hebben nagedacht en sta midden in het leven. Als je ziek bent, ga naar de ziekenhuizen, maar doe het niet zonder God. En denk niet dat God je wel beschermt in de zin zoals jij dat denkt, maar wees actief in geloof. God zegen je daarmee. Amen. O Vader, verheerlijk uw naam in onze gemeente. Heer, we danken u voor allen die uit andere landen komen en u zoeken hier en u vinden. Wat een vreugde is dat. Wat een heerlijkheid. Dat velen u mogen vinden. O God, en dat u genadig wil zijn. Bij allen die in nood zijn, Heer. Als de voedselbedeling er is. En honderden mensen komen. O Vader, dan zijn we dankbaar dat we een leger van mensen hebben in de gemeente die ze voedsel schenkt. Wij bidden u dat uw liefde mag doordringen in hun levens. En dat ze dit mogen geloven. Maar we danken u, Vader. We bidden u dat u ons laat opstaan om daden in geloof te doen. Individueel, collectief. Mensen die voortrekker zijn en die anderen meenemen. Mensen die begaafd zijn en zo een beweging opzetten. O Heere, schenk ze ons door de kracht van uw Heilige Geest. In de naam van Jezus, onze Heiland. Amen. Dus over die opname, er zijn folders ervan, die liggen erachterop. Neem die mee en bid daarvoor en wees een van onze toehoorders.